Heerlijk evangeliewoord, zongen we. Jezus neemt de zondaars aan. Ja, ook mij zoals ik ben. En zo verder. Want u weet, dat is het evangeliewoord. En in evangelische traditie, als zoiets bestaat tenminste, maar ik denk het, komen wij onverwijld terecht in wat waarschijnlijk het meest bekende Bijbelvers is. Namelijk in Johannes 3, vers 16. Ik zou bijna zeggen, dat weet iedereen, hè? Als het over het evangelisch gaat. Kom je in Johannes 3, vers 16 terecht. Namelijk, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wees niet al te voorbarig en gebruik het vers niet als een excuus om dan zelf ook maar de wereld lief te hebben. Hoewel het toch redelijk voor de hand liggende conclusie zou zijn. Maar u weet, Paulus schrijft over ene Demas. Dat was niet Nico, maar die andere Demas. Hij zegt, hij heeft mij verlaten, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En hier staat, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus daar is het laatste woord uiteraard nog niet over gezegd. En hier ook niet, hoewel het hier over een andere Demas gaat. Nicodemus heet hij. Maar hetzelfde woord demos zit daarin. Namelijk dat van het volk. Het gaat over de mensheid. En daarmee ook over menselijk denken. Waarschijnlijk, al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik kan me nooit aan de indruk onttrekken, hoezeer ik daar ook mijn best toe doe overigens. De indruk bestaat dat evangelieprediking niet iets anders is dan de prediking dat God liefde is. En dat hij u lief heeft, ongeacht wie u bent. Ja, ook mij zoals ik ben, enzovoorts. Want meneer, mevrouw, jongen en meisjes, broeder of zuster, God heeft u lief. En dat staat ook inderdaad in de Bijbel, dat dat zo is. Voor de zekerheid heb ik dat zelfs opgeschreven, want op mijn leeftijd wordt het soms toch een beetje moeilijk om het te vertellen. Maar wij lezen dat, hè. Naast Johannes 3, vers 16 lezen wij Romeinen 5, vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, en als u mij dat vaker hebt horen voorlezen, dan weet u ook wat ik er achteraan zeg. Komt u dus nog een keer. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren en hij nog niet de Christus. Want de Christus is per definitie degene met eeuwig leven. Maar het wordt gezegd natuurlijk van na deze gebeurtenissen, dat wil zeggen degene die wij kennen als de Christus, door de opstanding van Jezus uit de dood, die is te zijner tijd, in het verleden, voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Wij hebben daar dus ook niet om gevraagd. En het was dus ook niet het antwoord op ons gebed of iets dergelijks. Hebben u dat nog? Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, enzovoort. Of die van Efeze 2, vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Verder ga ik nu niet, want daar ging het me om. Het is een discutabel vers, want het gaat over dat hij ons lief gehad heeft. Maar het gaat er wel over gelovigen trouwens. En niet over de wereld, in Efeze 2, vers 4. Dan hebben we iets als Titus 3, vers 4. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, enzovoorts. Zijn liefde tot de mensen. Daar wil ik van tevoren, nu, meteen, het begin van de uiteenzetting, uitdrukkelijk zeggen, dat staat in de Bijbel, dat geloof ik, daar leven wij uit, enzovoorts. Dan hebben we 1 Johannes 4, vers 7. Dus niet de complete lijst, maar om even wat nadruk te leggen. 1 Johannes 4, vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En er ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Staat daar. Dan heb ik 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Het is een mooie paralleltekst naast Johannes 3, vers 16. En dan heb je het volgende vers dan weer, 1 Johannes 4, vers 10... Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. Dat kan niet missen. En dan vers 12 ook maar, van 1 Johannes 4. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Ik heb er nog twee. Daar staat, die niet lief heeft, 1 Johannes 4 vers 8 was dat. 1 Johannes 4 vers 8, die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. En dan een paar versen verder, in vers 16, en wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft, God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Als je nou niet goed hebt opgelet en vooral de tekst uit in verband hebt gerukt, dat heb ik nu eigenlijk gedaan, hè? Want ik heb geen context of niks gelezen. Dan zou je misschien tot de conclusie komen dat als wij elkaar nou maar lief hebben, dan komt het wel goed. Want dan doen wij wat God van ons verwacht. En God doet dat zelf ook, ons lief hebben. Dus als wij dan elkaar lief hebben, komt het goed. Kort geleden zag ik iemand met zo'n tatoeage in zijn nek zo. Ik kon het eigenlijk niet goed lezen, want hij ging nogal snel voorbij. Maar daar stond God is love. En elke keer als ik het zie, vraag ik me af. Ja, God wel, maar over welke God gaat dat? Ik heb de persoon in kwestie daar nog niet over gehoord. Maar goed, niet dat dat er iets toe doet, maar het illustreert de populariteit van de gedachte dat God liefde is. Per slot weet iedereen dat de diverse goden, nee, wij kennen er maar één, wij geloven dat er maar één is en alle anderen zijn afgoden, maar de wereld kent goden, zegt Paulus ook. Maar iedereen weet dat die diverse goden, ja, daar kun je eigenlijk niet van op aan. En als die een kwaaie dag hebben, dan ben je de sigaar, de pineut, de klos, de pisang, de banaan, maar toen maar. Of wat je dan maar bent, maar dan gaat het niet goed met je. En als je een beetje klassieke opleiding gehad hebt, heb je iets moeten leren over mythologie van de ouden, van de Grieken, want sinds de renaissance, wat een heel beroerd woord is, renaissance, wedergeboorte. Maar sinds de renaissance moeten wij hier in Europa iets leren over de oude Grieken. En als je dan hoort hoe wat die allemaal te vertellen hebben over hun goden, dat is een stelletje onbetrouwbaar volk daar op die Olympus. He? Daar ben je aan overgeleverd. Aan die lui. Of ze liefde zijn. Nou echt niet. En hoe zit het met onze God? Nou, dat heb ik u voorgelezen. God is liefde. Maar weet u ook wat het betekent? Want daar kan je nou wel roepen. En sinds de Flower Power en All You Need Is Love, met dank aan de Beatles. Schaam me dat ik het zeg. Ik ben er geen fan van namelijk, maar toen maar. Hè? All You Need Is, ja, dat kan al wel zijn sinds de 60e jaren. Maar dat is niet al wat je nodig hebt. Sommigen lezen de uitdrukking God is liefde andersom. Ik weet niet of u het verschil ook kent of aanvoelt, of hoe is dat? Zo van, de liefde is God. Als wij elkaar maar lief hebben, dat is waar het om draait in de wereld. Toch, dat is dan het idee. En over het bestaan van een God is men niet zeker, maar we hebben de liefde, of wat er voor door moet gaan, tot God verklaard, of goddelijk verklaard. Dat is het dan. En ja, onze God is liefde. Maar wat betekent het? Wel heel eenvoudig, dat kan ik u uitleggen. Liefde is het vermogen of de drang of de wil of de kracht tot eenwording, dan wel tot het in stand houden van de eenheid. Liefde maakt één, dat is wat het is. Universeel, dat is niet zomaar een verhaaltje mijnerzijds, dat is het. Liefde brengt gemeenschap, daarom is lieven, liefhebben, lieven, feitelijk hetzelfde van oorsprong als leven. Want dat is hetzelfde, dood is verbroken gemeenschap, leven is gemeenschap. Maar leven en lieven is één en hetzelfde. En de dichter zei, het is leven, lieven en loven. Want al wat leeft zou zijn tot lof, tot eer van God feitelijk. Het is echt waar, dat is hetzelfde woord. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. God is liefde betekent dat God degene is die de dingen bij elkaar houdt. Opbrengt. En daar waar de dood heerst en dus scheiding is, dus geen leven, is het God die leven brengt. Dat doet hij door zijn liefde. En dat is niet maar een woordspeling mijnerzijds, het is een beetje retoriek, want ik ben niet van de retoriek en van de homiletiek. Ik ben gewoon van, wat betekenen die woorden feitelijk? En in het Nederlands is dat redelijk bewaard gebleven, maar dat zijn gewoon Bijbelse beginselen. God brengt gemeenschap. Johannes zegt, God is woord. Dat is Johannes die zegt, God is liefde. Het is een metafoor, het betekent God heeft lief. Maar hij zegt ook, God is woord. En hij zegt, God is geest. Maar hij zegt, God is woord. En dat betekent dat God spreekt. Maar dat is communicatie, dat is bijeenbrengen, enzovoorts. Hoe dat ook zij, de eigenaardigheid doet zich voor dat maar gedacht wordt of gedaan wordt alsof God de zondaar lief heeft, terwijl de Bijbel zegt dat God een behagen schept in de dood van een zondaar. Staat er zwart op wit in. Kostelijk in zijn ogen, zoek die woorden maar op, kostelijk in zijn ogen is de dood van de zondaar, van de goddeloze of wat het maar is en hoe het maar precies vertaald is enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hem nog met een hoofdletter ook. Dat is Jesaja 53 in elk geval. Die andere weet ik niet uit mijn hoofd. Maar Jesaja 53. Het behaagde de Heer, dat is de goddelijke naam, hem, Jezus, te verbrijzelen. Althans, zo luidt de vertaling en de strekking is duidelijk genoeg. Welke liefde? Hoezo liefde? Hoezo God is liefde? Nee, ik kan er niets op afdingen. Ik heb u dat ook uitdrukkelijk voorgehouden. Dat is ook mijn bedoeling niet. Maar het punt is dat je daarna nog wel met enige vragen blijft zitten. Want kijk, wij lezen in Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En we beschouwen dat als het evangelie. Gewoonlijk, let op, ik bedoel niks lelijk te zeggen, maar gewoonlijk, in het algemeen, wordt dikwijls gedacht of wordt gewoonlijk gelezen dat God zijn zoon gegeven heeft aan het kruis van Golgotha, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Diegene aan het kruis dus wel, of niet? Nou ja, ik wou zeggen, of heb ik wat gemist? En het antwoord is, ja, dan heb ik wat gemist. Maar dan ben ik een paar versen daarvoor al het spoorbijster geraakt overigens, hoor. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat niet de wereld, ook niet degenen die uitverkoren zijn van enzovoorts, voor de Geneefse uitleg dan, maar opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. En dat betekent dus dat een ieder die niet in hem gelooft, wel verderven, want anders betekent dat vers helemaal niks meer. Dat zeg ik voor de andersoms. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet iedereen, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. dat staat op de rechtse bladzijde, de linkse kolom. Maar als ik recht oversteek naar de linker bladzijde, dan staat daar dat de Heer zegt tot Nicodemus: je moet wederom geboren worden. Ik zeg het met mijn eigen woorden, maar daar komt het tot neer. Hij zegt: je moet wederom geboren worden, anders dan heb je aan al deze dingen niks. Nicodemus vraagt de Heer: wie bent u eigenlijk? Dat staat er zo niet, maar dat is de achterliggende vraag. Wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En het antwoord van de Heer luidt, en dan dat stel ik me zo voor, een paar zinnen ertussen, van Nicodemus: het maakt helemaal niet uit wie ik ben, want als jij niet wedergeboren wordt, dan kom je het koninkrijk van de Messias niet binnen. En misschien ben ik dan de Messias, maar als jij niet wedergeboren wordt, heb je daar niks aan. En dan nog een keer: een mens moet wedergeboren worden. Dan vraagt Nicodemus: hoe kan dat dan? Maar dat kan toch eigenlijk niet? Dan zegt de Heer: nee, maar je moet geboren worden uit geestelijk water. Maar Johannes, die het opschrijft, de meester is van de stijlfiguren, die schrijft dan: je moet geboren worden uit water en geest. Maar dat betekent: je moet geboren worden uit geestelijk water. Dat is een handiadist, dat staat in je boeken waar stijlfiguren besproken worden. Daar staat dat gewoon in. Nee, niet in je Bijbelcommentaar, daar heb ik het over je taal. Indien je niet geboren wordt uit geestelijk water, en later heet het dus gewoon geest, want het is geen water, niet letterlijk, maar water. Je moet uit God, namelijk uit de geest geboren worden. Wat uit de geest geboren is, geest, is dat wat nieuws? Ja, nou, het idee is niet nieuw, maar dat er gebeurt is nieuw. En daar komt dat commentaar op. Hoe zit dat dan? Leest u het maar na in Johannes. Ik doe het nou niet, want iedereen kan het nalezen. Doe dat zelf maar. Het commentaar is dat de Heer zegt: ja, dit zijn nog aardse dingen ook, maar als ik de hemelse zou vertellen, hoe zou je dan geloven? Dus je dit dan niet kent. Dat een mens moet wedergeboren worden. En dan komt het commentaar van Johannes, want de Heer praat daar niet verder. Het is Johannes die het verder uitlegt. En die zegt: ja, er is iemand uit de hemel nedergedaald en die is weer terug in de hemel. Dat is de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En dat staat in Psalm 68, want daar staat daar. Psalm 68, vers 19 of zo staat daar. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven. Efeze 4 zegt: dat is naar de hemel. Want die haalt het ook aan, Efeze 4, zegt dat is opgevaren naar de hemel. En Johannes in Johannes 3, vers 16 haalt dat dus ook aan. En zegt: ja, maar die psalm, dat gaat over niemand anders dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. En die inmiddels in de hemel is, dat staat, lees het maar na. Het zijn dus ook niet woorden van de Heer, het zijn woorden van Johannes die het later opschrijft. En dan haalt Johannes nog meer oud-testamentische gegevens aan en hij kiest voor het verhaal, de geschiedenis van de verhoogde slang in de woestijn. Al zo Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven. Staat er, letterlijk, ik heb het hier voor me liggen. Heb ik dat nog? En u weet wat ik altijd zeg, het is vaste prik. We zitten met het probleem dat zodra gesproken wordt over het werk van de Heer, dan wordt er een grens getrokken bij zijn kruisiging. Desnoods zijn opstanding, als het niet anders kan, maar meestal al bij zijn kruisiging. En dat was het dan. Onder het motto: het is volbracht. Dus als er wat gebeurd is met de Heer Jezus, kan dat hooguit geweest zijn bij het kruis. En dus gaat het verhaal niet verder dan de kruisiging. En niet alleen in de zogenaamd evangelische kring, maar iedereen weet dat het in Rooms-Katholieke kring al helemaal zo is. U kent toch het kruisbeeld binnen de Rooms-Katholieke context? Daar hangt hij nog steeds aan het kruis. En in sommige landen is dat het geval op elke hoek van elke straat. Erg genoeg. Oostenrijk, hebben we de Habsburgers te danken, ja. Maar toe maar. Maar daar gaat het niet over. De verhoogde slang is de verhoogde Zoon des Mensen in de hemel. Die daar hoge priester is, sinds zijn opstanding naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Daar gaat het over. Dat is diegene die tot zoon werd gesteld en waarvan staat, al zijn lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, niet kind of knecht, die termen komen ook in de Bijbel voor, toegepast op de Heer Jezus, maar het is de enige geboren zoon. En de enige geboren wil zeggen degene met het eerstgeboorterecht. Ik heb nou niet de tijd om al die termen uit te leggen. Men moet ze leren. Maar hij heeft het eerstgeboorterecht. En dus tenzij anders vermeld is je koning en hogepriester. En de hoogste in rang van een nieuwe schepping sinds zijn opstanding. Niet zijn terugkeer in de wereld, maar zijn opstanding aan de andere kant van het graf, om zo te zeggen. Daar gaat het over. En dan verder. Want dat is een boodschap redelijk naar de mens, zou ik denken. Meneer, mevrouw, jongere meisje, God heeft je lief. Is dat juist? Ja, het is juist. Maar ondanks dat God je lief heeft, ben je afgeschreven. Gelovig of ongelovig heeft daar niks mee te maken. Dat gaat daar buitenom, heeft er niets mee van doen. Want de Bijbel zegt dat één voor allen gestorven is en dat dus, 2 Korinther 5, allen gestorven zijn. Alverzonders denken, universalisten heet dat plechtig, die denken dat aangezien één voor allen gestorven is, dan dus alle mensen behouden worden. Maar je wordt niet behouden doordat één voor jou gestorven is. Dat is domweg niet waar. Dat leert de Bijbel ook niet. De Bijbel leert, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Begrijp je me goed? Hij is voor onze zonden gestorven. Je kan de teksten bij bedenken. Hij heeft onze zonden gedragen op het hout enzovoort, uit Petrus enzovoort. Dat is waar, maar het is niet volledige waarheid. Het is wel waar, maar er zit nog meer aan vast. Wat ook wel degelijk in de Bijbel staat, uitdrukkelijk. Namelijk, hij is niet maar voor je dit en voor je dat gestorven, hij is voor jou gestorven. Niet maar voor een stukje van je, of je schuld is weggedaan of iets dergelijks. Dat is wel zo, maar je bent zelf ook weggedaan. Ik zou bijna zeggen, de operatie is geslaagd en de patiënt is overleden. Want dat was de bedoeling ook. Sorry, dat klinkt wat hard. Maar laat het vooral tot je doordringen. Dat is hoe de Bijbel daarover spreekt. Want je kan wel zeggen, God is liefde. En zeggen, dat is het evangelie. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En ik heb een paar andere teksten met opzet uit de eerste Johannesbrief genoemd. En nog een paar uit Paulinische brieven. Er zijn er natuurlijk veel meer. Maar kijk, als in de Bijbel het evangelie tamelijk systematisch, volgens sommigen heel systematisch, uiteen wordt gezet, dan begint dat gewoon in de eerste brief in het Nieuwe Testament, eerste hoofdstuk, in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan dan, hè? En die volgorde is niet voor niks. Dat begint in Romeinen 1 met de uitspraak over het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat zijn de eerste paar versen. Met weglating van alles wat tussen haakjes staat. Het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dus vers 1 tot en met 4. Het evangelie namelijk dat God tevoren beloofd had. Daarom heet het ook evangelie, want dat is de betekenis, de echte betekenis van het woord. De beloofde boodschap. De prediking van dat wat eraan zat te komen of beloofd was, vervuld is geworden. Dat is de betekenis van evangelie. En of dat een blijde boodschap is, ach, voor sommigen niet. Maar dat is niet het punt. Het is het evangelie, de boodschap dat God zijn woord, zijn beloften vervuld heeft in de opstanding van Christus. En nu vers 16. Nou, vers 15, Paulus gaat het evangelie verkondigen, ook in Rome. Sluit aan bij vers 1. Paulus afgezonderd tot het evangelie van God. En dan vers 15, dat hij bereid is om ook aan alle die te Rome zijn het evangelie te verkondigen. Dat gaat hij dus nog doen hierna, hoewel hij er nog nooit geweest is. Maar als toelichting, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dat is uiteraard Mag ik hopen dat u dat begrijpt. Hetzelfde als het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat evangelie, het is geen ander namelijk. Dus ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht Gods. Het woord een heb ik in mijn Bijbel doorgestreept. Dat heeft mijn moeder in haar Bijbel ook gedaan, zie ik. Want die heb ik hier voor me. Ja. Want het is kracht Gods. Want een bestaat niet. En het wekt eventueel de indruk dat er nog andere krachten zijn. Wellicht ook uit God. Tot zaligheid. Maar dat is niet zo. Het is kracht Gods. Het is kracht Gods tot zaligheid. En tot betekent niet een eind in de goede richting. Dit woord tot betekent tot in. Het betekent wel degelijk dat het gestelde doel, waarnaar het woord tot of toe verwijst, daadwerkelijk ook bereikt wordt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is een onderscheid tussen de diverse voorzetsels, maar dit woord vertaald met tot betekent tot in. Net als het Engelse in toe. Het is kracht Gods tot in zaligheid voor een ieder die gelooft, logischerwijze, dat woord gelooft, voor een ieder die, ik bedoel, van evangelie, dat weet u, betekent in ieder geval een boodschap. Toch? En die boodschap is kracht Gods tot in de zaligheid voor wie? Aan een boodschap heb je niks als je hem niet gelooft. Dat is de gewone, normale, enige, echte betekenis van het woord geloof. Of dat in onze Nederlandse taal ook zo is. Nee, dat is niet zo, maar daar heb ik me niks van aan te trekken. Het gaat om de betekenis van die woorden oorspronkelijk en dus ook in de Bijbel. Geloven is vertrouwen op het medegedeelde. Staat in mijn woordenboeken. Dat is geloof. En al het andere is flauwekul. Want geloof of er een God bestaat, geloof dat de wereld rond is, geloof dat we een klimaatcrisis hebben of een stikstofcrisis of zo. Ja, en hoe weten wij daarvan? Iemand zegt het ons. Die Timmermans zegt dat, hè? Niet Gert, maar een andere, zou ik maar zeggen. De Timmermans, die vertelt ons dat en dan zal het wel zo zijn. En hoe heet die andere meneer ook alweer van die, nou ja, de Nijpels, ik ben altijd zo Nijpels. Toma zeg. Die heeft er zo'n beroep van gemaakt. Die jongen moet ook aan de kost komen. Is uit Den Haag weggepromoveerd enzovoort. En door de mand gevallen. Moet ook aan de kost komen. Ik gun het hem van harte. Maar ik ben er niet gevoelig over. Dat soort. Maar het gaat over, geloof je dat of niet? Nou ja, dat doet er niet of je het gelooft. Maar dat is de betekenis van geloof. Zie? Geloof is namelijk het aanvaarden van het medegedeelde. Geloof, ook in Bijbelse context, is niet het voorwaarhouden dat God bestaat. Dat deed Kain ook en dat doet de duivel ook, zal ik maar zeggen. Dat is een vijand. Ik bedoel, hoezo? Het gaat om wat God gezegd heeft. Wat hij heeft medegedeeld. Daar luistert niemand naar. En men brengt de discussie terug over de vraag of God bestaat. En dan nog vindt men dat niet belangrijk, dus het wordt nog lager geplaatst. Dan vraagt men of men gelooft in het hiernamaals, in een hiernamaals, of hierna nog wat is. Want of hierboven wat is, nou ja, maar dat is niet van belang, het gaat erom of hierna nog wat is. En tot dat niveau wordt het teruggebracht. Nee, de vraag is of je gelooft wat God gezegd heeft. Dat is de Bijbel. Dat wil zeggen, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, zowel de Jood als ook de Griek. Het is de historische volgorde uiteraard. Als je het iets vrijer leest, dan lees je dus niet alleen voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dat u nu denkt dat het een specifieke Joodse boodschap is of iets dergelijks. Want dat is het niet, hè. Ik hoorde inderdaad, die Schuller hoorde ik vanmorgen nog zeggen. Deze keer was hij het tamelijk goed op dreef, vond ik. Ik hoorde nog zeggen dat het evangelie enzovoort, dat is niet Joods. En christendom is niet Joods. De Joden waren de grote vijanden van het christendom. Ze gingen uiteen, zegt hij dan. Dat was het zo. Hij vertelde trouwens ook over de wijzen uit het oosten, dat dat toch niet maar wijzen waren, maar inderdaad mensen met koninklijke macht, vermoedelijk van Joodse afkomst. Hij wist het zeker, zei hij, die wijzen uit het oosten. En ze moeten toch met wel enige honderden personeelsleden in hun gevolg naar Jeruzalem binnengetrokken zijn. Ik denk, waar zal die dat vandaan hebben, zeg? Goed, hè? Dat is ook zo namelijk. Maar dat even terzijde. Het was natuurlijk een soort kersttoespraak. En als ik hem dan toch noem, moet ik u zeggen, deze keer was ik op tijd. Ik zat al aan mijn ontbijt met de televisie aan voordat hij begon. Dus ik heb nog net even muziek gehoord, want dat doen ze daar wel goed, bij die lui. Ben ik eigenlijk jaloers op, maar dat even terzijde. En dan komt hij aan het woord, weet je hoe dat gaat? Dan moeten ze de man nazeggen. En dan komt er, bij wijze van spreken, iets van, wij kennen het als foto mijn groet. Zo van, onze hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. En die kent u wel, hè? Ik niet, maar het begint zo ongeveer. Hè? En bij hem begint het met ik. Ik ben niet zus, ik ben niet zo. Ik ben niet wat de mensen van me denken. Ik ben niet dat. Ik ben niet. En ik heb het geteld. Ik kon het nog natellen ook, want het werd geprojecteerd. 12 keer ik of mij. Dus telt u het ook maar eens een keer na. Je moet alleen vroeg opstaan. Op zondagochtend. Maar telt, ik. En God heeft mij lief. Maar daar word je niet zalig van. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Omdat God je lief heeft. Nee, het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voor zowel Jood als Griek. En daarna staat er waarom dat is, hoe dat komt. Dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Dat is namelijk omdat de rechtvaardigheid van God in het evangelie wordt geopenbaard. En het frappante, als dat het goede woord is, is dat er niet staat wat wij zouden verwachten uit een kerkelijke, christelijke, dan wel evangelische traditie. Want dan had er moeten staan iets als, want de genade Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Want God die rijk is in barmhartigheid en door zijn grote genade, en toch? Waarmee je overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Zulke teksten hebben wij en ik doe daar niks aan af. Ik wijs er alleen op dat als hier fundamenteel gesproken wordt over het evangelie, dat dan ook in de volgende hoofdstukken, dus officieel tot en met hoofdstuk 8, wordt uiteengezet. Dat het dan niet heet, want de genade Gods wordt in hetzelfde geopenbaard en het woord liefde kom je sowieso niet tegen. Het is de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Waarna de vraag is, hoezo is het dan een blijde boodschap? Ik heb u al gezegd, daar is ook niet echt de betekenis van het woord evangelie. Maar toen maar. Maar hoezo is dat dan een blijde boodschap? Mijn Bijbel zegt, het is vreselijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Dus als je uit het evangelie dan moet leren dat God rechtvaardig is, dan is het, staat het er niet best. Dan sta je er niet best op, laat ik het zo zeggen. En toch zegt de Bijbel, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En de overstap van iets als genade of liefde naar rechtvaardigheid Gods, want ik beschouw het als een soort drempel, die is gelegen dat wij als zondaren belang hebben bij de genade Gods. We hebben belang bij de liefde Gods. Dat is een boodschap naar de mens. Daar is de mens blij. God heeft je lief. Toch? God is u genadig. Als het helemaal niet anders meer kan, moet je er helemaal blij mee zijn. God is genadig, God is die lieve God. Enzovoort. Maar dan te zeggen, maar God is rechtvaardig, dan hang je helemaal. Dan ga je zelf al gebukt onder een besmet geweten, zal ik maar zeggen. Onder een kerfstok, u weet wat een kerfstok is. Dat is een... Nou ja, daar heb je dan van alles op enzovoort. En dan komt iemand je in de evangelie vertellen dat zegt dat God rechtvaardig is. Ja kijk, dat is geen blijde boodschap. Of wel? Nou, zolang je aan jezelf denkt, wel. Maar wat ik u probeer te vertellen, is dat dat een hardnekkige en tamelijk noodlottige fout is. Als je bij het lezen van de Bijbel aan jezelf denkt, en altijd maar aan jezelf denkt, dan kom je hopeloos in de knoei. Het punt is namelijk dat God zichzelf bekend maakt en in het evangelie wordt uiteengezet dat God rechtvaardig is. En het vervolg daarom, dat leest u, want het gaat langzaam, het wordt systematisch uiteengezet, maar het vervolg daarom wordt uiteengezet dan wel toegelicht in hoofdstuk 3. Want het logische vervolg op deze woorden, vers 16 en 17 van Romeinen 1, is in Romeinen 3, eigenlijk vanaf vers 1, maar voor alle duidelijkheid, het vervolg is Romeinen 3, vers 21. Omdat daar dezelfde uitdrukking staat. Tegen dat je daar bent, 3 vers 21, lees dus, zou je moeten denken, hé, wat las ik nou net in hoofdstuk 1? Zie. In hoofdstuk 1 staat, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan in hoofdstuk 3, waar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dit gaat over de inhoud van het evangelie. Hè? De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Het Engelse without vind ik altijd mooier. Maar zonder is ook goed natuurlijk. Without is mooi. Wit is er erbij en out is toch ernaast. Het hoort erbij, maar het staat ernaast. En dat is ons Nederlandse woord zonder betekent natuurlijk precies hetzelfde. Het hangt trouwens samen met het hele woord zonde als zelfstandig naamwoord. Dat wil zeggen, gaat er buitenom. Het is niet raken, het is mis. Het is niet levend, maar het is dood. Enzovoort, het is fout. Zie? Maar er staat, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om. Niettemin hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat is dan inclusief de psalmen blijkbaar, waarmee gezegd wordt dat de wet en de profeten, het Oude Testament dus wel degelijk spreekt over die rechtvaardigheid Gods. Namelijk, vers 22, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, staat de vertaling. Is correct. Het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Wij lazen in hoofdstuk 1 zojuist rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit geloof van die ene tot het geloof van die ander. En hier staat het ook. Door het geloof van Jezus Christus tot allen en over alle die geloven. Wat er gezegd wordt, niet alleen hier trouwens, hoor, maar hier in de Romeinenbrief en later ook in de Galatenbrief, dat de rechtvaardigheid Gods gerealiseerd is geworden door en daarmee uit of gewoon op grond van het geloof van Jezus Christus. Niet in, maar van. Dat wil zeggen, het gaat erom dat hij, Jezus Christus, een gelovige was en is natuurlijk uiteraard nog steeds, maar dat hij op grond van zijn geloof, zijn onderwerping aan het woord van God namelijk, zijn loopbaan heeft gelopen. Inclusief zijn lijden en dood, waarvan hij zei, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Begrijp u dat? Elders lezen wij, maar dat is twee hoofdstukken verder, Romeinen 5, over het geloof, de gehoorzaamheid, de trouw, de nederigheid enzovoorts van de Heere Jezus, maar het zijn allemaal synoniemen. Het is doordat hij zich onderwierp aan het woord van God en dus de weg ging die hij gaan moest, die hem opgedragen was en die hij aanvaard had overigens, dat rechtvaardigheid Gods gerealiseerd is geworden. Want het punt is dat wij zitten met een probleem wat u zich misschien helemaal niet aantrekt, maar God wel. Het probleem namelijk dat als God dan een rechtvaardig God is en hij is tegelijkertijd genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven, zo staat het er niet, maar dat zeg ik nu. Er staat ijs getrouw en rechtvaardig. Maar ik zeg, ijs genadig en barmhartig onder zonde te vergeven. En dus door de vingers te zien, betekent het dat op hetzelfde moment dat die rechter ons vrijspreekt, rechtvaardigt, want dat is wat het woord rechtvaardigen betekent, feitelijk. Op het moment dat de rechter dat doet, is de rechter zelf onrechtvaardig. Zo kom je geen stap verder. Zie? De zonden zouden rechtvaardige vergelding ontvangen, zegt de Bijbel. Dat is de bedoeling. En als die rechter die dat recht moet hanteren zegt, nou, ik zie je door de vingers, ik weet, je hebt een moeilijke jeugd gehad, enzovoort. Het ging bij de bevalling al niet goed, of wat het maar was, enzovoort. Nou ja, goed, ik weet dat de mensen zonder, God kent alle dingen, die kent u, kent mij, die weet wat inderdaad is, dat onze bedoelingen wel goed zijn, maar dat in het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dat is Romeinen 7, voor de duidelijkheid, nog twee bladzijden verder. Als God dan zegt, oké, maar dan zie ik het wel door de vingers, dan is God zelf onrechtvaardig. En houdt hij het niet aan zijn eigen wet. En daarmee is hij dan dus ook onbetrouwbaar. Dan komt hij in het rijtje van al die oude Griekse goden en welke goden je nog maar meer hebt, die allemaal onbetrouwbaar blijken te zijn. Of schijnen te zijn. Maar waarvan iedereen weet dat je er niet van op aan kunt. Heb je dat nog zover? Nou, dan gaan we weer naar Romeinen 3. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Een rechtvaardigheid die komt tot allen en over allen die geloven, want wij als gelovigen worden gerechtvaardigd. Dat staat één bladzijde verder, als een voltooid feit, in 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, als je het heel strikt neemt, uit het geloof van Jezus Christus, zo strikt hoeven wij niet, maar toch. Er staat in het voorgaande vers, 4 vers 25, hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan volgt wij dan gerechtvaardigd zijnde, door zijn opstanding uit de dood dus, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wat het evangelie predikt, is dat Gods rechtvaardigheid niet alleen definitief en voor altijd is vastgesteld, maar dat op grond daarvan ook wij, die zondaren zijn, gerechtvaardigd kunnen worden, vrijgesproken kunnen worden. Niet omdat we niet gezondigd hebben, maar omdat God die zonden rechtvaardig geoordeeld heeft. En voor zover wij daarna leven, is het op grond van geloof. Het is niet zo moeilijk. Het was ongeloof waardoor de mens zondigde. Het is geloof waardoor de mens zalig wordt. Dat kan zomaar niet. Want er blijft die schuld openstaan. Maar die schuld heeft God weggedaan via wat wij populair noemen het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Dat heet dat hij de reinigmaking onze zonden, Hebreeën 1 vers 3, dat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. Hebben jullie nog? Goed. Zal ik het nog eens in lezen? Romeinen 8 dan. Vers 3, waarschijnlijk hebben jullie met uw pen alles in zitten schrijven. Dat hoop ik tenminste maar. En anders moet het nu gebeuren. Want die zin zoals hij er staat, klopt niet. Dat is ook geen goed Nederlands. De zin zoals hij er staat, klopt niet. De vertalers hebben kennelijk de zin niet begrepen. Dat is het probleem dan. Maar ze hebben wel elk woord netjes vertaald. Alleen de volgorde is een beetje ongelukkig. Maar die is niet zo moeilijk. Er staat, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Niet meteen andere vertalingen grijpen, want anders kan ik het helemaal niet uitleggen. De hoofdzin is, want hetgeen der wet onmogelijk was, heeft God tot stand gebracht. God heeft namelijk de zonde veroordeeld in het vlees. Want wat de wet niet kon doen, hetgeen de wet onmogelijk was, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En heeft dat gedaan door zijn zoon te zenden in gelijkheid des zondige vleeses, vanwege of voor de zonde. Maar God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Via die zoon. Via de Heer Jezus Christus uiteraard. Want wat de wet had moeten doen, maar niet kon, was de zonde uitdelgen. Maar in deze hoofdstukken was uiteengezet hiervoor, met name in hoofdstuk 7 trouwens, werd uiteengezet dat de wet dat niet kan doen. De wet is weliswaar heilig en rechtvaardig en goed, maar door het vlees krachteloos. De vernietiging van de wet, van het voorgaande gebod, geschiet om dus zelfs onprofijtelijkheidswil, staat er heel plechtig in Hebreeën hoofdstuk 7. Wat de wet niet kon doen, heeft God tot stand gebracht. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Zie? En waarom moest dat? Nou ja, voor onze rechtvaardigmaking. Er staat hierbij waarom het was, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest enzovoorts. Dat wil zeggen, voor de wet was het nodig dat de zonden geoordeeld werden. En dat is gebeurd doordat één voor allen stierf. Doordat het lam Gods zonde de wereld wegnam. Omdat één, het hoofd van de mensheid, zeg ik altijd, de zoon des mensen, dat is de echte titel en de betekenis van de titel, het hoofd van de mensheid, de hoogst geplaatste mens in rangorde op grond van zijn afkomst, had hij het recht in de positie van heel de mensheid te gaan staan die hij vertegenwoordigde, en hij heeft de straf van heel de mensheid ondergaan, in overeenstemming met de wet. Met als gevolg niet dat mensen zalig worden, maar als gevolg dat die rekening vereffend is. En daarmee is de weg vrijgemaakt voor, de Hebreeënbrief zou zeggen, voor het nieuwe verbond, maar voor een nieuwe schepping, voor zaligheid in het algemeen. En daarom heet het, gedenk dat gij die eertijds dood waart, Efeze hoofdstuk 2 vers 1, dat gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonde waarin gij gewandeld hebt, enzovoorts. Want God heeft ons, die dood waren, levend gemaakt met Christus. Let op waar we het over hebben. Dit is wedergeboorte. Niet God doet wat voor ons, want hij vindt ons zo lief en aardig en we konden het ook niet helpen, enzovoort. En daarom komt hij ons helpen, omdat wij het zelf ook niet kunnen helpen. En dan helpt hij ons, ik zeg het spottend, dus, maar dan komt hij ons helpen. Maar niet bij het zoeken van je autosleuteltjes of bij het examen doen of bij het oversteken, zeg ik altijd. Dat staat toch nergens in de Bijbel. Ik wist gisteren nog niet echt waar ik over zou spreken vandaag. Het moet toch iets zijn wat me dan enigszins bezighoudt, anders dan wordt het ook maar een verhaaltje. En ik was eigenlijk van plan, maar misschien ga ik dat nog een keer doen dan, om eens stil te staan bij de evangelieprediking uitdrukkelijk zoals wij die in de Bijbel tegenkomen. Ik bedoel, zoals de apostelen het deden. En waar hadden zij het dan over? En dan zeg ik, nou, niet over dat God de mens lief heeft. Ik heb het niet kunnen vinden. Die uitspraken die ik u gelezen heb, zijn achteraf gericht aan gelovigen. Maar haal u maar even boven, het is zo weer Pinksteren. De toespraak van Petrus op de Pinksterdag, waar staat dan dat hij zegt, God heeft u lief en God wil u helpen, enzovoort. Oké, toespraak van Stefanus dan. Of Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Paulus in Antiochië dan, Paulus en Silas. Of Paulus in Athene, zoek ze maar na. Gaat niet over God heeft de mens lief. Laat staan dat het gaat over de nood van de mens. U weet wel, de nood van de mens. Het leven is, de wereld is een tranendal, dat weet iedereen toch. Wie dat woord bedacht heeft, weet ik niet, maar alle ellende, het leven zit vol met tegenslagen enzovoorts. Ook als zelfs al staat in je nek Nou ja, laat me zitten. Ja, het kan misgaan, al is het ook in de laatste ronde. Maar toen maar weer. Het is vandaag 12 december 2021. Voor degene die dat nog eens nazoeken later. Wat was er? Maar toen maar weer. Je vindt dat niet. Echt niet. Wat je vindt is een verhandeling over God die van oudsher wat gedaan heeft, wat beloofd heeft en gedaan heeft wat hij beloofd heeft, en dat altijd de mensen het afschuift en er niet naar wil horen, niet mee te maken wil hebben enzovoort. Ze vinden dat wel prettig, maar ze leven in hun eigen leven, hebben hun eigen levensbeschouwing, eigen wijze van doen enzovoort. En dat is het dan. En als God daarin een plaats wil innemen, is hij van harte welkom, maar daar heeft hij niks te zoeken. Dat is wat je vindt. Zie? En Paulus en Stefanus trouwens ook, die gaan tekeer. Jullie die altijd tegenspreken, of gij die de profeten doodt, dat was de Heer Jezus zelfs, enzovoorts. Niks lieve woordjes over, ja, kom maar, enzovoorts. Echt niet. De Bijbelse boodschap is die van, kom er maar uit. Stap er maar uit. Dat is wat de Heer Jezus ook zei tot zijn tijdgenoten. Kom, allen, gij vermoeid en belast zijt, word je er ook zo moe van een crisis zussen, van een crisis zo. Van de wereld weet ik niet, want daar wil ik het niet over hebben. Maar in je eigen leven dan. En zeker van je godsdienstige opvattingen. Daar word je ook zo moe van. Zeker als je onder de wet moet leven. En de Heer zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt van een juk, waarvan Petrus zei dat wij nog onze vaders het hebben kunnen dragen. Toch? Kom tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven en neem mijn juk op u. Want de mens moet wat hebben om voor te leven. Neem mijn juk op u, want enzovoorts. Toch? En de Heer verdiepte zich niet in het een en ander van de mens. Nee, echt niet. Natuurlijk, ik ken al die verhalen en ik heb er overal preken over gehoord, over al die verhalen, vroeger allemaal meegemaakt, enzovoort. En dan staat er iets over een zondige vrouw, dat is altijd een interessant onderwerp, zondige vrouw. Waarom, dat zal ik een andere keer uitleggen, in het hiernamaals waarschijnlijk. Maar het gaat over een zondige vrouw en dat wordt dan breed uitgemeten hoe zondig ze wel is, toch? En dat ze daardoor in nood is, enzovoorts. Want dat staat allemaal niet in de Bijbel, hoor. Er staat dat de Heer tegen zo'n vrouw zegt, dat is wel goed gezegd. Je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt, is je man niet. Of ze eronder gebukt ging en of het legaal was en of het liefde was of commercie, zeg ik toch netjes. Nou ja, daar wordt over gesproken, maar dat staat er allemaal niet. Dat is helemaal niet aan de orde. Ze was bad luck en ze viel op de verkeerde, denk ik. Die mannen gingen allemaal stuk voor stuk dood. Ja, weet je veel, corona of zo, weet ik het. Ja, verzin ze maar. Alleen ik verzin altijd de verkeerde dingen. Dat heb ik begrepen, maar toen maar. Maar het gaat daar niet over. Het gaat niet over die vrouw. Nee, waar het wel over gaat, is waar ze een beeld van is, wat ze uitbeeldt. Maar ja, dat zien wij niet zolang wij op onszelf gericht zijn. En dus ziet niemand dat. Dat de pracht van de uitbeelding is van het tegenwoordige werk van Christus. Ga u dat niet verklaren nu. Maar het gaat maar om het beginsel. Je vindt dat niet. Je vindt voorbijgangers en blinden. Een zoon van David, ontferm u mij. Maar wat er verder met die man. Maar ze weten we niet. Of een blind geborene. Of iemand bij de badwater van Bethesda. We weten over die mensen absoluut niets. En dat hoeft ook niet. Wij moeten wat weten over de Heer Jezus, over zijn werk. En zijn werk is niet de oude mens verbeteren. Of moet ik Romeinen 3 nog voorlezen? Ik had Romeinen 3, ik heb het weggeslagen. Romeinen 3, daar stond eerder al, er stond in vers 21, rechtvaardigheid Gods enzovoort. Maar daar stond eerst vanaf ongeveer vers 11, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun kelen zich opent, graf en tongen plegen zijn verdrog, slangenbenijn is onder hun lippen, et cetera, en het zijn allemaal citaten uit het Oude Testament, hè, die hier verzameld worden. En de weg des vredes hebben zij niet gekend, dat staat in Jesaja. Letterlijk. Het vredesproces, de weg naar de vrede. zijn altijd maar mee bezig. En ze roepen het als ideaal. Shalom. Maar er komt niks van terecht. Nobelprijs voor de vrede? Laat me niet lachen. Er is geen vrede. Zegt ook de Bijbel. Ze zeggen dat er vrede is, maar er is geen vrede, staat er dan. Zie? Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Ze dienen de Heer niet, ze nemen de Heer niet serieus. En laat staan zijn woord. Dat is hier in het eerste deel van Romeinen 3. Maar daarna ga ik toch maar even verder naar wat er verder staat in Romeinen 3. Want daar staat, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood of Griek. Iets wat in de voorgaande hoofdstukken, hoofdstuk 1 en 2 en 3, wat trouwens ook al uiteengezet is. Ze hebben alle gezondigd. Ze zitten er allemaal naast in populair Nederlands, want dat is wat het betekent. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Als ze derven, dan erven ze niet, hè? Dat weet u. Hè? Derven is het tegenovergestelde van erven. De-erven. Als je wat erft, dan ontvang je wat. En als je derft, dan heb je niks. Nee. Zij derven, zij missen de heerlijkheid Gods. Het NBG werd er straks even aangehaald. Daar staat in dit geval, geloof ik, meen ik te weten, ze komen heerlijkheid Gods tekort. Ooit heb ik een NBG-vertaling bezeten. Die heb ik gekregen van Sinterklaas. Ooit een keer in 1958 of 57 was, geloof ik nog trouwens. Ik herinner me dat nog wel. Maar ik heb hem daarna al heel snel afgeschaft. Zij hebben alle gezonden en derven. Ze komen niet tekort. Ze hebben het überhaupt niet. Helemaal niks. Is net gezegd. En worden om niet. Om is de ruilen. Betaling. Om niet. Er wordt niet voor betaald. Het is gratis cadeau en geheel voor niets, heet dat. Zij worden om niet gerechtvaardigd. Ik heb geen tijd om dat uit te leggen. Maar rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken. Het begrip rechtvaardig maken komt weliswaar in onze vertalingen voor. Maar het is een foute vertaling. Het is namelijk niet twee woorden, het is één woord. Rechtvaardigen. En dat betekent niet rechtvaardig maken, want dat kan niet. Iets wat onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. God doet het ook niet. Dat is niet wat het woord betekent. Rechtvaardigen betekent vrijspreken. Ik heb het niet bij de hand, maar staat ergens in Deuteronomium. Gij zult de misdadiger of de zondaar verdoemen. En de rechtvaardige zult gij rechtvaardigen, staat er. Als opdracht onder de wet, hè. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Niet daarmee wordt hij rechtvaardig gemaakt, maar omdat hij rechtvaardig is, wordt hij vrijgesproken. De rechter officieel bevestigt dat iemand rechtvaardig is. Dat is rechtvaardigen. Heb je dat? En wij worden gerechtvaardigd. Vrijgesproken, zo u wilt, rechtvaardig verklaard, op grond van geloof. Als je dan toch twee woorden wil hebben, is het niet rechtvaardig maken, maar rechtvaardig verklaren. Dit is klassiek theologisch evangelisch, hoor, overigens. Ik heb het nooit anders geleerd. Zo is dat. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, wil zeggen wij dan vrijgesproken zijnde, op grond van geloof. God rekent namelijk geloof tot gerechtigheid, heet dat. Staat zwart op wit in de Bijbel. En hier, ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. De genade is de bron feitelijk van die rechtvaardiging. Door de verlossing die, en dan staat het, die in Christus Jezus is. Let op in. Buiten hem is geen verlossing. Slechts als wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn verlossing En nog een paar dingen meer trouwens. Want in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Waaronder, dat is Efeze 1 waaruit ik nu citeer, vers 3. Waaronder in hem, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn genade, waarmee overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstand, enzovoorts. Efeze 1. In hem, niet buiten hem. Zie? Het is niet verlossing door hem, dat is misschien zo, maar het staat hier niet. Er staat de verlossing is in hem. Door de verlossing die in Christus Jezus is, die we dan ook kennen als de verlosser. Maar nu wordt er een ander woord gebruikt. Wij kennen hem als, nou ja, wat in 1 Korinthe, waar staat, Christus is ons geworden rechtvaardigheid Gods. En wijsheid Gods en nog een paar van die dingen enzovoorts. Want het ligt in hem vast. Maar hier staat nu, de verlossing die in Christus Jezus is. Christus Jezus namelijk, welke God voorgesteld heeft. God heeft Christus Jezus voorgesteld als of tot verzoening door het geloof in zijn bloed tot een betoning. God heeft Christus voorgesteld als verzoening. Zo'n middel staat er in latere vertalingen. Want eigenlijk moet je vertalen met zo'n deksel. Maar ja, dat past nou helemaal moeilijk in de uiteenzetting en dan moet je nog meer uitleggen. Maar dat staat er eigenlijk wel. Welke God voorgesteld heeft tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan staat er waarom hij dat gedaan heeft en met welk doel. Met welk doel heeft God Christus voorgesteld tot de verzoening? Goeie vraag, hè? Ik leg even mijn hand op het vers. Met welk doel heeft God Christus voorgesteld tot verzoening? En nou wordt u niet geacht te zeggen voor mijn zaligheid, voor mijn verlossing, voor de vergeving van mijn misdaden enzovoorts. Want dan denkt u weer aan uzelf. Kijk wat er wel staat. God heeft hem voorgesteld tot de verzoening, namelijk met als doel tot een betoning, demonstratie in goed Nederlands, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. God heeft Christus voorgesteld als zo'n middel, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. U weet wat ik dan zeg? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Het evangelie is kracht Gods, want daarin wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. 1 vers 16. En dan hier de draad opnemen, vers 21. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Hoe dan? God heeft Christus voorgesteld tot verzoening of zondmiddel en tot verlossen, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Daar hebben we het over. Over de betoning van Gods rechtvaardigheid. De vraag is namelijk, is God wel rechtvaardig als hij onze zonden vergeeft? Ja, ik keek even, want daar staat de uitdrukking, hè? Door de vergeving der zonden enzovoorts. Nog steeds vers 25. Is God rechtvaardig, is de rechter rechtvaardig als hij onze zonden vergeeft? Door de vingers ziet. Het antwoord is nee. Als God dan ons de zonde vergeeft, is God dan rechtvaardig? Nou ja, als de Heer Jezus Christus niet voor ons dan wel onze zonde gestorven was, dan zou God onrechtvaardig zijn als hij ons de zonde niet zou toerekenen. Het is onzin wat ik nu vertel, maar luister, als Allah, de Mohammedaan of hoe ze maar genoemd willen worden, dat weet ik allemaal niet. Maar als Allah de Mohammedaan toelaat in het paradijs, of wat ze dan maar het hiernamaals noemen, of het hier onder of bovenmaals, dat weet ik ook niet. Maar als hij dat doet, betekent het dat die zonden van die mensen dus inderdaad niet telt. En dat betekent het dus dat hij zelf onrechtvaardig is. Wie willen zo'n God? Ach, als ik er maar belang bij heb en wat God doet, dan moet hij dan zelf maar weten. Maar God zegt dan, enzovoorts. Ja, Dat schiet niet op. Wat heb je aan een rechtsstaat als de rechter? Men klaagt over het onrecht in de wereld en men vindt dat God er wat aan moet doen. Als God dan zonde vergeeft, waar hebben we het dan over? Echt niet. Zo gaat het niet. Hij rekent de zonde niet toe, zegt de Bijbel. Het is een kwestie van boekhouden. Dat kan. Dat is ook de Bijbelse wet van oudsher met betrekking tot de zogeheten lossing, waarbij het hoofd van de familie het recht heeft om de schulden van de familie te betalen. En Pilatus zei over Jezus, ik vind geen schuld in hem, maar hij kon het niet weten. Hij had gelijk. Hij niet. Maar de Heer Jezus stond daar omdat hij de schuld van u en mij droeg. En dus daar zichzelf niet onstraffelijk geofferd heeft, zoals dikwijls gedacht wordt, in een misplaatste toepassing van Hebreeën 9 vers 14. Het was bovendien geen offer, het was niet een altaar waaraan hij gekruist werd, het was een vloekhout. Dat is niet hetzelfde als een altaar. En bovendien was hij niet onstraffelijk. Iedereen weet dat, zelfs een kameling uit waar hij maar vandaan kwam, waar hij weer naartoe ging, die kameling weet dat. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Met andere woorden, als God ons de zonden vergeeft, doet hij dat op wettige, rechtvaardige grond. Die straf is betaald, die schuld is betaald. En dat is het werk wat de Heer gedaan heeft in zijn eerste komst. Hebben jullie dat nog? En niet omdat wij het gevraagd hebben. Mijn vraag is populair altijd. Misschien hebben jullie dat wel eens eerder van me gehoord. Dat hoop ik eigenlijk wel. De vraag is, waarom moest de Heer sterven? En dan moet u niet antwoorden voor mijn zonde, want dat vroeg ik niet. Ik vroeg niet wat het effect ervan is en wat u voor persoonlijk belang u erbij heeft. Waarom moest hij sterven? Omdat God liefde is en God is de mensheid met zich verzoenende, maar de zonde, het zondeprobleem, staat God daarbij in de weg. En daarom heeft God het zondeprobleem opgelost via de Heer Jezus Christus. Ik kan ook zeggen, daarom heeft de Heer Jezus Christus het zondeprobleem opgelost. En ter wille van zijn hemelse Vader, ik weet nooit of ik het goed zeg, maar u neemt aan dat u het begrijpen wil. Ter wille van zijn hemelse Vader heeft hij de zonde der wereld gedragen, gebracht aan het kruis. Het nadeel daarvan is dat daarmee natuurlijk heel die zondige wereld veroordeeld is geworden. Maar ja, God belooft nieuw en eeuwig leven aan ieder die in hem gelooft. Hij doet zijn woord gestand. Dat is ook niet nieuw, dat is al beloofd, ook in het Oude Testament. God rekent geloof tot gerechtigheid. En God belooft eeuwig leven, dat is allemaal in het Oude Testament al. En dus geldt voor de Heer Jezus, die als gelovige door het leven ging, hier, dat staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Maar tegelijkertijd voor de Heer Jezus, die onze zonde droeg, geldt dat hij des doods schuldig was, maar dat hij niettemin recht had op eeuwig leven. En de oplossing van dat probleem is dat hij eerst dus de dood inging en dus werd opgewekt uit de dood, in overeenstemming met het woord van God, zei Petrus. Paulus ook trouwens, onder het citeren van enige oud-testamentische schriftplaatsen. Hij stierf en leed voor onze zonde, dat is de straf der zonde die hij gedragen heeft, maar op grond van zijn geloof kreeg hij, als ieder mens, eeuwig leven, alleen hij was de eerste. En wij volgen hem daarin. En daarom heet het dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Maar nou begrijpt u misschien de woorden van Johannes 3... vers 17 en 18, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat de wereld door hem veroordeeld zou worden. Maar de wereld is wel degelijk daardoor veroordeeld geworden. Dat is ook wat Romeinen 1 uiteenzet, vanaf vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dat is het bekende thema van de complottheorie aanhangers. Die zien dat mensen de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden. Komen dat mij vertellen? Dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik. Dat is wat de wereld is. Dat is waar het over gaat. Dat is de samenleving, dat is ook cultuur. Dat zijn ook etiketten, dat zijn manieren. Je vertelt elkaar niet de waarheid. Als je elkaar de waarheid vertelt, heb je ruzie. En als je ruzie wil maken, ga je zeggen, ik ga even de waarheid zeggen. Dat weet iedereen. Ik hoor iemand op de televisie zeggen, gisteren of eergisteren, wanneer het maar was, hoor ik iemand zeggen van, ja, maar de kans is nog vrij groot dat er nog zwaardere maatregelen komen, ook voor de kerst nog vanwege de corona, 2021 vandaag. Maar goed, dat er nog zwaardere maatregelen komen, terwijl een ander daarnaast die zegt, het aantal bedden in de IC's is wat leger, er zijn wat minder mensen nu, het gaat al de goede kant op enzovoort. Waarna iemand anders zegt dat het toch wel onverstandig is om dat te zeggen, dat laatste. Want als men aan de ene kant zegt, er komen zwaardere maatregelen misschien, moet je niet aan de andere kant zeggen dat het toch al de goede kant op gaat. En dat zit me nou nog dwars. Dat zit me nu nog dwars. Ik liep ook naar de keuken, daar even. Ik zeg, maar als dat nou de waarheid is. Je kan toch gewoon zeggen, het gaat al de goede kant op, maar niet hard genoeg. En we denken dat er nog... Dat kan toch gewoon? Ja, het is onverstandig omdat... Ja. Nou, dit is tamelijk onschuldig, dit. Iemand kan het vast wel uitleggen waarom het toch zo is. Maar wat je dan aan het verklaren bent, is dat het verstandiger is om erover te liegen, of althans de waarheid ten onder te houden. Mensen kunnen het beter niet weten. Ik heb er alle begrip voor, maar het beschrijft de situatie van de wereld. Ze hebben het mij ook wel eens gezegd. Ik zal het niet echt vertellen hoe het echt was, want dan reis je jaren te bergen misschien. Maar het is iemand die mij echt kwam vertellen. En dat is bekend iemand die me echt zei, ja joh, dat heb je nou net wel gezegd hier, maar dat moet je hier niet zeggen hoor. Want je bent hier in het gebouw van het zoeklicht en daar geloven ze zus of zo. Dus dit mag je hier niet zeggen. En de man die het mij zei, die geloofde precies hetzelfde als ik. Maar die kwam mij waarschuwen, die was een generatie ouder dan ik nog. Die zei, maar dat kun je hier niet doen, ab. Hoezo niet? Als het nou de waarheid is, waarom zou het dan niet mogen? Nou, dat zijn allerlei redenen, die kunnen wij allemaal bedenken, ik ook. Mijn vader zei dan, wees er voorzichtig mee. Maar ja, die zal niet zeggen, je mag het niet zeggen. Maar weet wat je doet. Maar bewust achterhouden en zeggen, dit niet enzovoort. Ja, jongen, dat is de wereld. Houd de waarheid in ongerechtigheid eronder. En bevindt zich op die grond al 2000 jaar onder de toorn Gods. Want lees maar verder in Johannes 3, daar staat gewoon... Eerst vers 17, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En wie in hem gelooft, wordt behouden. Maar daar stond het vers hiervoor al. En nu weer. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En ik wijs altijd op de tegenwoordige tijd, want het gaat over het heden. Wie in hem gelooft, wordt nu niet veroordeeld. Ik heb als jongen in de knoop gelegen, dat is echt waar, met dit vers. Hoezo wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld. Is het dan toch uitverkiezing? Staat het dan toch al vast dat de mensen die vandaag leven voor eeuwig verloren zijn? Maakt het dan niet uit als je ze de evangelie vertelt? Want er staat toch, die is al veroordeeld. Nee, die teksten worden zo gebruikt door de leven uitverkiezing, hoor. Het ligt al vast. Het heeft lang geduurd voor ik begreep wat er in vers 19 staat. Dat is namelijk het antwoord op de vraag, over welk oordeel gaat het hier? Want ja, via Scofield leren we weliswaar het oordeel van de jongste dag. De jongste dag. Het oordeel over de volkeren, 1000 jaar daarvoor. In de wederkomst van Christus. Het oordeel over de gemeente. Nog 7 jaar daarvoor. Want er is er nog één. Het is nog eerder. Het is al begonnen. Nou ja, officieel bij de opstanding van Christus. Nou ja, de dood en opstanding. Ik kijk niet op 3 dagen deze keer. De wereld bevindt zich onder het oordeel Gods. En wat in Romeinen 1 vers 18 heet, de toorn Gods wordt geopenbaard. Dat heet hier het oordeel. Over welk oordeel gaat het hier? Over het oordeel dat, vers 19, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Vers 21. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. En ik lees hem, omdat ik ook dringend moet ophouden, lees ik meteen verder in vers 36. Die in de Zoon gelooft, aansluitend bij vers 16, maar nu in het laatste vers, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, ongelovig is dus, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods, wat net nog oordeel heet, heet nu toorn, maar de toorn Gods blijft op hem. Niet zal over hem komen in de toekomst ooit een keer, maar dat is al zo. Want de mensheid wordt geacht voor God dood te zijn. Dat is het enige echte antwoord op de vraag, als er dan zoveel ellende is in de wereld en God is er om dat op te lossen, waarom doet hij dat dan niet? Waarom kijkt God er niet naar om? Dat is omdat de wereld officieel voor God dood is. En in ieder geval de mens. Heb u dat nog? En nog iets sterker, dat geldt ook voor uw oude mens, als u een gelovige bent. God heeft niks met die oude mens. Nou ja, er is iets wat God gebruiken wil. Dat is uw lichaam, uw vlees. Dat is onderdeel van de oude mens, maar het is niet de mens als zodanig. Het is de buitenkant, de uitwendige vorm. En daarvan staat dan dat wij onze lichamen, dat is Romeinen, maar dan vanaf hoofdstuk 12 eigenlijk uitgebreid. Nou, ik had moeten zeggen hoofdstuk 6, want anders denkt u dat het helemaal apart staat. En het is niet zo, het is hoofdstuk 6, dat wij onze leden, moet ik dan zeggen, zouden beschikbaar stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wapenen der gerechtigheid. De rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard enzovoorts. En wij stellen onze lichamen beschikbaar voor de dienst van die gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Heb u dat nog? Wij zouden niet meer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. En als het later weer opgepakt wordt, in hoofdstuk 12, dan heet het dat gij uw lichamen zou stellen tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. Of dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Heb u dat nog? Maar wat daartussen zit, dat is dood en opstanding. Als wij tot geloof komen, betekent dat dat wij officieel aanvaarden wat de Bijbel zegt over de oude mens. Die is voor God dood, dat is afgedaan, dat is enzovoorts. Denk niet dat ik het makkelijk zeg, want ik weet hoe moeilijk dat is. Meer wil ik er niet over kwijt, maar ik weet hoe moeilijk dat is. Dat te aanvaarden, dat die oude mens voor God niet telt. Daar moet je dus zelf afstand van nemen. Daarom heet het, houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. Maar God levend zijt in Christus Jezus enzovoort. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En mijn vader zei dan op een jeugdkamp, dat herinner ik mij hoor. Dan zei hij, dus daar vecht je niet tegen. Ik weet niet of het gewenst was om dat bij de jonge lui vanaf 12 jaar te vertellen. Maar hij zei, een lijk, daar schop je niet tegen, daar stap je overheen. Je bent dood, dat telt niet. Daar heeft geen zin daar tegen te vechten. Dan mocht je een probleem hebben, daar ligt het niet. Althans, daar is het niet op te lossen. Het is ergens anders. Nou ja, de werkelijkheid, de Bijbelse waarheid is namelijk niet dat wij strijden tegen onze zondige natuur of onze zondige daden of zondige gedachten, maar dat wij de gerechtigheid dienen. Dat is de bedoeling. Onze opdracht is niet om het kwaad in de wereld of in onszelf uit te roeien. De opdracht is om God te dienen. Om, Efeze 4, de waarheid te betrachten, te dragen, aan te hangen. Niet de leugen te bestrijden, het komt dicht bij elkaar, ik weet het, maar niet de leugen bestrijden, maar de waarheid aanhangen. Dat is het. Iemand zei me, je moet toch de leugen kennen om de waarheid te kennen. Dan zeg ik, ik weet niet wie je dat heeft wijsgemaakt. Maar dat is niet zo. Echt niet. Je hoeft de leugens niet te bestuderen. Je moet de waarheid bestuderen, kennen. Het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid, enzovoorts. En de Heer zei van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarmee is God ook de waarheid, de waarachtige, enzovoorts. Dat is het enige wat telt. En de waarheid is dat God met die hele oude mens heeft afgerekend, ook voor zover die nu nog rondwandelt. God telt het niet, God telt de nieuwe mens. God ziet ons in Christus. En dat is het enige wat hem telt. En in dat verband zegt Johannes dus, en is het dan zo dat je je zonde aan hem beleidt, wat niet verboden is? Ik zeg ook niet dat het aangemoedigd wordt trouwens. Maar staat, indien wij dat doen, is hij getrouw en rechtvaardig. En mijn vader riep toen in de staat, niet genadig en barmhartig. Hij zei het echt hoor. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. God kan niks anders doen dan dat, want de zonden hebben vergelding ontvangen. Heb u dat nog? Dat is het verhaal. En voor zover wij problemen hebben in onze levens, is het ook niet verboden om ze de Heer te vertellen. Integendeel, als het echt moeite is en bekommernissen enzovoort, staat de verbal die bekommernis op hem. En laat u noden en wat het maar was bekend worden bij God. En dan staat er niet en dan zal hij er wat aan doen. Of dan kom je op de stapel te liggen of zoiets. Nee, er staat gewoon en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Dat is wat het is. Dus wij worden geacht dan toch gewoon vast te houden aan Gods belofte. En die heeft hij niet gedaan voor ons leven hier. In inleidende woorden werd even aangehaald dat Paulus voor dood Efeze werd uitgesleept. Buiten de stad enzovoort. Ja, maar of hij dood was of niet, hij stond in ieder geval weer op. Dus God zorgde voor hem. Maar het neemt niet weg dat die man wel degelijk de marteldood gestorven is. Of dat Petrus uit de gevangenis werd gehaald. Ik geloof zelfs wel twee keer, als ik me goed herinner. Maar misschien gooi ik het nou in, door de war. Maar de gevangenis uit werd gehaald. Deuren gingen open en wat het maar was allemaal. Maar ook Petrus is de marteldood gestorven. Uiteindelijk heeft de Heer dus toch niet ingegrepen. Er moet een andere reden geweest zijn waarom de Heer toen deze dingen gedaan heeft. En die is er ook. Dat betekent niet dat de Heer voor ons zorgt in dat soort opzicht enzovoorts. Bovendien heeft men mij verzekerd dat er in de loop van de geschiedenis, ik weet niet hoe lang dat geleden is dat men zei, maar dat in de loop van de geschiedenis naar schatting zo'n 6 miljoen christenen, wat het getal toch vandaan komt, zo'n 6 miljoen christenen gedood zijn geworden vanwege hun geloof. De Heer heeft er niks aan gedaan blijkbaar. Oké, heeft hij wel wat aangedaan, maar heeft hij de 6 miljoen vergeten? Wat? Hoezo? En dan maar denken dat wij een beroep kunnen doen op de Heer die ons helpt bij elk detail van ons leven en onze zorgen wegneemt. Hoezo? Waar staat dat dan in de Bijbel? En waar vind je dat dan terug in de levens van gelovigen? Dat is niet zo. Wat wel waar is, is dat God een plan uitwerkt. Hij geeft ons, als wij gelovigen zijn, daar een plaats in. Hij geeft ons nieuw leven. En hij heeft beloofd dat hij ons alles geeft wat nodig is om hem te dienen. En als hij het dus niet nodig vindt, dan geeft hij ons dat ook niet. En dat is leven uit geloof. Met de belofte dat hij alle dingen zal doen, medewerken ten goede door degene die hem liefhebben, naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus wij leven uit geloof, doet hij alle dingen medewerken ten goede. Maar dat betekent dat niet alle dingen van nature ten goede zijn, maar ten kwade, wat het ook is. Heb u die nog? Ik hoop dat ik duidelijk ben, hè? De Heer is niet een soort Sinterklaas of Aladdin of zo met die wonderlamp en dat soort dingen. Niet de geest uit de fles die je kunt oproepen of kunt manipuleren of iets dergelijks. De Heer heeft in dat opzicht geen enkele belofte aan ons gedaan. Hij heeft ons een erfenis beloofd. Voor zover wij met hem lijden, zouden we ook met hem verheerlijkt worden. Dat is wat er staat. En er staat nergens dat hij een stokje zal steken voor dat lijden. Of iets dergelijks. Er staat, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is Romeinen 8. En vervolgens een lofzang. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog dit, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, wat er maar is, ons zal kunnen scheiden. Let op. Hij zegt, ik ben verzekerd dat het niet kan. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Zo is het maar net, hè. Wel degelijk de liefde van God. De liefde van God die een weg gebaand heeft naar een nieuwe schepping, waaraan wij gratis uit zijn genade deel kunnen krijgen. En dat is het dan. Maar dat gaat niet met voorbijzien aan onze zonden. Die zonden zijn geoordeeld geworden. En als iemand vraagt dus officieel naar, hoe zit het dan met de rechtvaardigheid van God? Mijn vader zei dat ook. Heel lang geleden inmiddels, ja. Die zei dan, als je wil weten hoe het zit met de rechtvaardigheid, of God wel rechtvaardig is, dan wijs je naar het kruis van Golgotha. Eigenlijk moet je veel verder wijzen nog, maar. Want het is naar Christus aan de rechterhand Gods uiteraard. God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel. Verzoendeksel staat er. Dat brengt ons niet maar bij het kruis, maar aan de rechterhand Gods. Maar ja, daar hebben we geen tijd voor nu om daar nader op in te gaan. Maar het is wel precies wat Johannes 3 vers 16 zegt. God heeft zijn enig geboren zoon gegeven, zoals de verhoogde slang. Opdat een ieder die in hem gelooft, staat van beide gebeurtenissen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En zo is het maar net. We hebben een levende Christus aan de rechterhand Gods, die een werk doet in dienst van God, waar wij baat bij hebben trouwens, want wij kunnen er deel aan krijgen. En dat is in onze dagen de verzameling voor een volk voor zijn naam, met een hemelse toekomst, roeping en erfenis enzovoorts. Dat zijn die hemelse dingen waarna de Heer verwees in Johannes 3, uiteraard. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het een en ander niet draait om ons, dat niet wij het centrum zijn van Gods handelen, maar integendeel, het handelen van de Heer Jezus Christus is theocentrisch, is op God gericht en in zijn dienst. En via dat werk werden wij en worden wij met God verzoend. Maar het gaat om de eer van God, het gaat om de liefde van God. En niet in de laatste plaats, eigenlijk in de eerste plaats dus, om de rechtvaardigheid van God. God is rechtvaardig. Of dat in je tattoo past, in je tatoeage op je nek, weet ik niet. God is liefde, doet het beter. Klinkt beter voor de mens. Maar de Bijbel zegt, God is rechtvaardig. In al zijn handelen. En dat is de zekerheid, daarmee tegelijkertijd, van uw en mijn zaligheid. God houdt zich aan zijn woord, aan zijn recht. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen als die van God gezonde verlosser, maar ook als de van God gezonde hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons betaamde. Wij danken u dat onze zaligheid vast ligt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat wij leren verstaan dat dat een werk is ter rechtvaardiging van u, onze God, die niet maar in het wilde weg en haar eigen goedvinden wat handelt, maar die zichzelf heeft bekendgemaakt en zijn wil en werk heeft vastgelegd in dat woord dat we ook vandaag weer mochten openen. We danken u dat we daaruit onze zekerheid mogen putten. Dat het niet maar een incidentele daad was van vergeving voor een of ander individu, maar dat integendeel u een werk tot stand gebracht hebt dat daadwerkelijk was voor heel de mensheid en voor heel de wereld. Daarom danken we u dat we mogen lezen dat God nu aan alle mensen alom de oproep doet om zich te bekeren. In de wetenschap dat u een dag gesteld hebt waarop u de gehele aardbodem rechtvaardiglijk zult oordelen door die ene man die u aangesteld hebt. En we danken u dat we hem kennen, niet maar als onze rechter, maar als onze redder. Dat we leven hebben ontvangen dat vast ligt, niet in onze goede bedoelingen, maar dat vast ligt in onze heiland zelf, die persoonlijk garant staat voor onze zaligheid. Dat wil zeggen ook voor de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We zeggen u dank, Vader, dat we over alle omstandigheden heen daarna mogen uitzien. Mogen weten dat wij als uw kinderen veilig en geborgen zijn in uw handen. Dat wij schapen zijn van uw kudde, dat we leden zijn van uw volk. Dat we deel uitmaken van dat priesterlijke volk dat de waarheid draagt. En dat in de toekomst zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Op grond van al deze dingen vragen wij u met vrijmoedigheid. Wees u dan ons nabij, verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. Amen.